Welkom bij de Hartmuseum podcast. Tijdens de tentoonstelling over Julius Caesar in Hartmuseum duikt deze tweewekelijkse podcast in de wereld van Caesar en in de wereld van Asterix. Iedere aflevering bespreken we één historisch object uit de tentoonstelling. Ik ben Nico Bos en ik doe dit natuurlijk niet alleen, maar met hulp van expert extraordinair op het gebied van de klassieke archeologie, professor Dr. Erik Moorman. Erik, fijn dat je er weer bent.
Ja, we hebben een mooi onderwerp vandaag.
We gaan het namelijk hebben over Cleopatra. En dat doen we aan de hand van een buste die in de tentoonstelling staat.
Die kop, het is eigenlijk geen buste, het is alleen het hoofd dat ingezet moest worden in een heel lichaam waarschijnlijk. Die herkomst is niet helemaal duidelijk. Algemeen wordt aangenomen dat het Cleopatra voorstelt, maar er zijn ook veel twijfels bij. We hebben eigenlijk geen echte goede, zekere portretten van haar. Op munten een paar keer en profiel, maar dat is niet genoeg om precies die portretten die we dan hebben, en dat zijn ook een stuk of 3-4 als ik het wel heb, mee te verbinden. Maar hoe dan ook, laten we maar even aannemen dat zij het voorstelt, dan is het wel in een volledig Grieks-Romeinse vorm. En een heel zacht gezicht dat eigenlijk niet eens zo'n leeftijd verraadt. Het is een jonge vrouw, voor ons zeker, denk ik, in ons beeld. Dus het is een heel uitgestreken gezicht wat je ziet.
Ik heb nog niet zo lang geleden gehoord dat eigenlijk niemand weet hoe zij eruit zag.
Nee, ik denk dat dat helaas waar is. En dus dat geldt behalve die paar munten. En nou ja, die koppen zeggen niet zoveel. Dus ook natuurlijk dan meteen de mooie speculatie ook in de oudheid zelf al. Was ze dan zo, was ze aantrekkelijk of niet? Zou Caesar op haar gevallen zijn, echt ook in een liefdesrelatie? En dan zou daarbij dan dat uiterlijk een rol hebben gespeeld? Of ging het om haar karakter als een zeer bijzondere persoonlijkheid? Als we op die verschillende bronnen af moeten gaan, kom je niet zoveel verder als een mix van factoren. Dat het inderdaad een vrouw is die echt een onafhankelijke, denkende en handelende persoon is geweest. Tegenover een man die ook zo is, die ouder is dan zij. Hij was toen natuurlijk al in de 50, zij was waarschijnlijk midden 20. Cleopatra zelf stamt, net als twee broers die op Ptolemeus heten en nog een zuster Arsinoe, zijn vier kinderen van Ptolemeus de 12e. Nou, dat geeft al aan dat we een hele serie koningen hebben gehad, die dus de rang van farao hebben in de oude Egyptische traditie, maar eigenlijk afstammelingen zijn allemaal van een Griekse generaal die met Alexander de Grote rond 330 voor onze jaartelling had gevochten en zo aan het eind van die 4e eeuw in Alexandrië, gesticht door Alexander de Grote, een nieuw rijk is begonnen. In feite als opvolger van de oude farao's. En Cleopatra en haar oudste broer waren tegelijkertijd farao, waren kinderen van een vermoorde Ptolemeus de 12e. En dat hof dat werd gestookt. En Cleopatra was zelfs een tijdje weggestuurd of zou weg zijn gegaan, terwijl haar broer dan wel probeerde te regeren. Die laat dan op een gegeven moment, en dat is de reden waarom Caesar zal komen, Pompeius vermoorden. Pompeius, de eerst medestander en later grote tegenstander van Caesar, die door Caesar was verslagen in Griekenland. En die was vervolgens dus naar Noord-Afrika gevlucht, in de hoop dan misschien hulp te hebben van de Ptolemeïsche koningen. Nou, dat is precies het tegenovergestelde uitgepakt. Caesar komt daar aan land en die wordt dus geconfronteerd met de dood van zijn vroegere medestander en later zijn tegenstander. Vindt dat heel afschuwelijk.
Zijn schoonzoon.
En eigenlijk was hij ook nog schoonzoon door zo'n politieke huwelijk.
Ouder dan Caesar.
Ja, in ieder geval, die is er dus niet meer. En dan zou Caesar ook meteen hebben kunnen vertrekken. En dat blijft eigenlijk altijd een beetje de vraag wat hij nou precies daar doet. En nogmaals, is het dan de liefde geweest die hem vastgehouden heeft voor een hele winter? Of een combinatie van het opbouwen van goede relaties met Egypte dat belangrijk zou kunnen worden voor Rome? Bijvoorbeeld als graanleverancier. Het zou een combinatie van factoren kunnen zijn. Het valt op, ja, dat hij zo lang op dezelfde plek is gebleven.
Is dat ook niet de aantrekkingskracht van Cleopatra?
Dat we er zo weinig. Dat moet zeker iets.
Ook maar dat wij er zo weinig over weten. Ja. Want we weten dit niet. We weten niet hoe ze eruit zag.
Nee.
We weten niet precies wat voor karakter ze had.
Nee, dat zullen allemaal. Het geheimzinnige is altijd het aardigste.
Ja, want
maar ze moet dus inderdaad een enorme aantrekkingskracht hebben gehad en gehouden. Ze komt dan ook in Rome, in 45, 44. En dat is voor Caesar niet zo handig. Want ze komt er met dat kind dat ze inmiddels gekregen heeft, die ze genoemd heeft naar Caesar, de kleine Caesar, Caesarion. En die wil ze dan eigenlijk tot eventuele erfgenaam krijgen. Althans, ook dat wordt allemaal gesuggereerd. Hè. Dus daar heb je ook geen enkele echt bewijs over. We hebben geen bronnen die dat specifiek zeggen. Als Caesar er niet meer is, zal een van zijn oude medestanders, Marcus Antonius, een paar jaar later in Egypte een relatie aangaan. Zoals Caesar dat had gedaan met de dan iets wat oudere Cleopatra. En die houden die relatie vol totdat ze in 31 worden verslagen door Octavianus, de latere Augustus. En dan maakt Cleopatra en maakt Marcus Antonius een eind aan het leven. En dan is dus het einde wel van dat Ptolemeïsche koningshuis, want die andere kinderen die zijn er inmiddels ook al niet meer.
Nog even over dat andere beeld dat in de tentoonstelling tegenover Cleopatra staat. Daar staat bij dat die vrouw haar haar in de stijl van Cleopatra heeft.
Ja, je kunt ook zeggen wat algemener in de mode van die tijd.
Maar was zij een trendsetter in haar tijd? Of
misschien
wat we nu
wel,
zouden zeggen?
Ja, hoewel dat dus weer de vraag is, als we nou verder nauwelijks portretten van Cleopatra hebben, is het natuurlijk moeilijk voor ons om dat te bevestigen. We kunnen alleen zien dat we in die periode, voor zover we vrouwenportretten hebben, heel vaak dat kapsel zien van dat naar achter gekamde en soms in een soort dreadlocks-achtig gearrangeerde haar. Dat is samengebonden in een knot. En vandaar dat het dan een beetje ribbelig eruit ziet, heel mooi de naam meloenkapsel krijgt.
Nee, omdat er verder in Rome wel sprake was van een Egyptomanie nadat Caesar daar was geweest.
Ja, of dat helemaal daardoor komt of dat het een combinatie is van het steeds bekender worden van Egypte en dan de steeds grotere machtsuitoefening die Rome heeft over Egypte zonder dat het formeel Romeins geworden is. Dat zou een combinatie kunnen zijn. Het is wel waar, ja. Er komen dan veel Egyptische elementen in de kunst ook die dus worden nagemaakt. Maar er is zeker sprake van een soort opleving van die mode, denk ik. Ja.
Het is een soort exotische plek om de hoek.
Ja, zeker.
Dat was het voor de Romeinen. Maar
nou ja,
dat
vooral
was
die Nijl, ja. Die natuurlijk met die gekke dieren, die Nijlpaarden, krokodillen, de ibissen. Dat waren natuurlijk wel dieren die men in Italië niet kende. En die dan op een gegeven moment ook geïmporteerd zullen worden, ook voor heel akelige dierengevechten. Ja, ibissen heeft dat geen zin, maar krokodillen en Nijlpaarden wel natuurlijk, enorme grote beesten. Die fauna en ook flora, lotusbloemen bijvoorbeeld, die zullen dan ook wel eens meegekomen zijn en dan in een vijver in een luxe villa zijn aangeplant of wat dan ook.
Nou, haar uiterlijk, daar kunnen we eigenlijk heel weinig over zeggen.
Nee, het is misschien wel aardig om dan nu op te merken dat een nieuwe trend in verschillende studies is dat zij wordt gezien als een zwarte Afrikaanse vrouw. We weten dat er Nubische farao's zijn geweest, maar die zijn langer in de tijd geleden. Dat zijn absoluut zwarte Afrikaanse mensen uit de Soedan of Ethiopië en de Soedan. In hoeverre dat natuurlijk in latere eeuwen doorgeleefd heeft, weten we niet zeker. Zoals gezegd is Cleopatra natuurlijk een afstammeling van die oude Griekse generaal. Maar ja, die kan natuurlijk, daar kunnen in huwelijken natuurlijk allerlei personen bijgekomen zijn.
Ja, er zijn 13 generaties overheen zijn.
Nou, dit is al de hoeveelste jaar, precies de 10e, 12e generatie. Dus het hoeft niet onwaar te zijn, maar het is ook niet meteen zeker dat het zo is.
Het klinkt een stuk waarschijnlijker dan de blonde Cleopatra die hier pas nog te zien was op een schilderij van Jan Steen.
Ja.
En haar karakter.
Kijk, het is een sterke vrouw geweest, denk ik. Ja. Maar ook hier moet je weer uitkijken, of moeten wij uitkijken, dat het oude beeld dat we altijd hebben, natuurlijk door mannen werd bepaald. Mannelijke schrijvers in de oudheid, maar ook veel later onderzoekers. Die natuurlijk zeggen, als een vrouw eens iets doet, dan is het ineens een sterke vrouw. Verder hoor je er nooit over vrouwen praten. Dus wordt dat dan niet, als het ware, overbelicht uit die mannelijke kant van hé, nou hebben we eens een keer één bijzondere persoon. Maar ze zal zeker bijzonder zijn geweest.
En ze werd natuurlijk ook wel geframed als een verleidelijke.
Ja, ook dat vind ik werkelijk een male gaze, een mannelijke blik.
Nou ja, dat was al in de tijd van Caesar, werd dat gedaan door zijn tegenstanders.
Ja. Dat is misschien ook weer een cliché, hè? Dus het wordt dan exotisch. Dus Cleopatra is een Oosterse vrouw, haar en broeken bij wijze van spreken, of nog minder kleding aan. Nou ja, wat je ook maar aan clichés bij voorstelt. Ik denk dat het allemaal met vooroordelen uit onze westerse cultuur te maken heeft, meer dan dat we het over realistisch beeld hebben van deze mensen. In die zin vind ik die poging die in dat Netflix, die kleine Netflix-serie te zien is, heel interessant. En ik weet niet of het waar is of niet waar is, maar in ieder geval zeer interessant om minstens eens over te leren nadenken dat er andere benaderingswijzen zijn dan de oude westerse male gaze, zoals dat heet, de mannelijke blik.
Over mannelijke blik gesproken. Ik kan me voorstellen dat zij ze best schrok toen zij opeens in Rome aankwam. Het is een
dat
beetje,
wel, ja. Maar
ja,
dat,
alsof je vakantieliefde opeens met een kind voor je op de stoep staat.
Dat kan. Dat kan. Ja. Dat kan heel verrassend zijn overkomen, ja.
Cleopatra is het enige historische figuur die echt haar eigen Asterix-strip heeft gekregen. Asterix en Cleopatra. Het begint ermee dat Caesar en Cleopatra bij Cleopatra in het paleis in Alexandrië zitten. En ja, ze krijgen eigenlijk een beetje ruzie. En Caesar zegt, ik ga hem nog even quoten. Ze is ongetwijfeld charmant, maar haar tong is net zo scherp als haar neus. Een bijzonder aantrekkelijke neus, overigens. Dat wel.
Ja, die neus is een raadsel. Hè? Dat wordt werkelijk in een soort legendevorming steeds belangrijker. Die neus wordt spitser of wat dan ook. En in het boek blijft dat een aantrekkelijke rol spelen. Misschien met die Franse achtergrond kun je denken dat daar een invloed is van Blaise Pascal, die dat in de 17e eeuw zou hebben gezegd. We kunnen natuurlijk dichter bij de geschiedenis dat kort voordat dit boek verscheen, hè, de film Cleopatra met Liz Taylor was uitgebracht, die we ook in de tentoonstelling kunnen zien. En dat haar gezicht dan model had gestaan voor de Cleopatra in de strip. Het is natuurlijk een combinatie van factoren. Maar ook hier blijft gewoon staan. We weten niet precies hoe ze eruit heeft gezien. We hebben het net al gehad. We weten niet eens of ze wit, geel, groen, zwart, paars of blauw is geweest van kleur. En wat ze voor haar had en wat dan ook. Dus het mag van mij. Ik vind het leuk. Het is geestig.
Het is eigenlijk een hele huiselijke scène. Caesar die ligt daar ook hartstikke op zijn gemak, op zo'n te klein aanlichtbed, ja. Weten wij nu.
Het is maar de vraag hoe hij zo'n vorstin benaderd heeft. Want zij was dan wel een, dat wisten de Romeinen ook, als een godgelijke persoon. Hè? De farao was een goddelijke persoon. Hoe je die nou benadert. En of Cleopatra nou meteen zo vlotjes eventjes daar met hem staat te praten. Of dat ze op een troon heeft gezeten, omringd door niet alleen lijfwachten, maar ook een aantal dignitarissen. Dat laatste lijkt me eigenlijk veel waarschijnlijker. Ja, hoe dat gesprek dan begint. Het zal, ik denk, juist heel formeel en stijf zijn begonnen. En dan, klaarblijkelijk zijn zij snel op een bepaalde goede voet met elkaar gekomen.
Ja. Nou ja,
dus,
goed.
Dus dat had de stripmaker ook nog een beetje kunnen uitbuiten. Van zij zat er heel hoog of wat dan ook.
Ja, hij is er natuurlijk 9 maanden geweest. Hè. Dit gesprek zou ook na 5 maanden kunnen plaatsvinden.
Ja, daarom natuurlijk weet hij wanneer het plaatsvindt. Dus,
op een gegeven moment zullen ze wel wat informeler.
Ja, en dan zou hij die kleren we niet hebben aangehad. Dan zou hij niet als veldheer, want dan zou hij natuurlijk een wat lossere tunica hebben gedragen. Maar ja. Goed, dat weten we niet. Ja.
En de kleding voor Cleopatra?
Nou, dat kan wel, ja. Die zullen dus veel linnen hebben gedragen. Wat natuurlijk voor de Romeinen helemaal niet zo'n bekende stof lang is geweest. Linnen werd natuurlijk ook, vlas werd ook verbouwd aan de Nijl. En we weten dus bijvoorbeeld dat die, ook, dat kunnen we ook in beelden op de tentoonstelling zien van Isis, dat die linnengewaden dus heel specifiek waren voor de vrouwen in Egypte, waarbij een soort heel wijde jurk werd samengeknoopt, vastgeknoopt tussen de borsten met een knot.
Nog even over de weddenschap die ze hier afsluiten. Ja. Kijk, want ja, de Egyptenaren die staan natuurlijk bekend om hun fantastische gebouwen, de piramides.
Maar ja, dit zeggen Egyptenaren meer als het Ptolemeeën zijn. Nou ja, die bouwen dus ook veel. Er was dus een luxe paleis en er was een grote bibliotheek in Alexandrië. En er waren ook grote tempels al, er was van alles en nog wat. Dus Alexandrië had zelf inderdaad een zeer grote rijkdom aan gebouwen. Dus daar kan best nog een paleis bij. Ja, of dat in 3 maanden kan, dat weet ik niet.
Want Alexandrië was toen spectaculairder dan Rome.
Ja, heel wat spectaculairder. En groter ook. Dat is een grote handelshaven. De rijkdom werd dus vergaard door de transito van het graan en van andere gewassen die aan de Nijl waren verbouwd. En misschien ook andere producten dieper uit Afrika, ook dieren bijvoorbeeld, naar havens elders in de Mediterranee.
En hoe keken de Egyptenaren tegen de Romeinen aan?
Ja, dat is een helemaal niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Maar Egypte had een soort haat-liefde verhouding in politieke zin. Want Romeinen waren al 100, 150 jaar bezig om hun macht steeds meer te bestendigen in het oosten van de Middellandse Zee. Hadden Griekenland veroverd en delen van Klein-Azië. Het Ptolemeïsch gebied, dus wat wij dan maar Egypte noemen, was nog steeds onafhankelijk. Maar sommige van die koningen hadden in de loop van de tijd via ambassades wel geprobeerd om met Rome een pact te sluiten of goede handelscontracten af te sluiten. Dat ging soms wel en soms niet zo goed. En sommigen vonden daardoor die Romeinen onbetrouwbaar of juist te machtbelust. En het zal er natuurlijk op uitdraaien dat ook Egypte Romeins wordt. Maar dat duurt dan nog 20 jaar na de dood van Caesar.
Ik kan me ook wel voorstellen dat ze misschien de Romeinen als een soort barbaren zagen, die toevallig wel heel machtig geworden waren.
Ja, of dat maar zo culturele clash is, dat weet ik niet. Dat is ook moeilijk na te gaan. Maar als we het over culturele transfer hebben, dan kun je wel zeggen dat het eerder van Alexandrië naar Rome ging dan andersom. Dat wel.
hoe Cleopatra eruit heeft gezien, dat zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Maar in de tentoonstelling over Julius Caesar in het Hartmuseum is wel een kop van haar te zien. En daartegenover ook een kop met een kapsel dat op haar geïnspireerd zou zijn. Wil je toch een versie zien, kom dan vooral naar de tentoonstelling. Een andere versie, ook wel, zoals Erik al zei, gebaseerd op Elizabeth Taylor en met het neusje van Blaise Pascal. Die is te zien in de Asterix-strip. En Erik, klopt dat een beetje?
Weet ik niet, maar heel mooi gevonden en heel leuk uitgewerkt ook. Want dat zal ook in de loop van de strip blijft dat een heel mooi thema. Hè? Ook met de neus van de Sphinx bijvoorbeeld. En gaan we nu niet verraden, dan moeten de lezers zelf maar achterkomen. Voor mij krijgt het een duimpje.
Een duimpje, inderdaad. Want nou ja, goed. Wie weet heeft ze er ook wel precies zo uitgezien. Ja. Dat is een kleine kans, maar het zou zeker kunnen. Duim omhoog. Zaterdag 27 januari is er in Hart Museum een lezing van niemand minder dan de expert van deze podcast, Erik Moorman. En Erik geeft dan een lezing over niemand minder dan het onderwerp van deze podcast, Julius Caesar. Julius Caesar als bouwheer van Rome, om precies te zijn. De lezing begint 27 januari om 3:00 en vindt plaats in de Washington DC-zaal van Hart Museum. Toegang is gratis op vertoon van een entreebewijs voor de tentoonstelling. Meer informatie op hartmuseum.nl onder activiteiten. Maar als trouwe luisteraar van deze podcast mag je deze lezing natuurlijk niet missen. Wat je ook niet mag missen is de volgende aflevering van deze podcast. Dit doe je door ons te volgen. Als deze aflevering zo is afgelopen op Spotify, Apple Podcasts, Podimo of waar je dan ook luistert, klik je op volgen of volg bij de afbeelding van deze podcast. Dat was het. Verleten en tot over 2 weken.